En vanavond komen wij terecht in Psalm 46. Waar wij lezen een lied op Alamot. Voor de open zangmeester. Onder de kinderen van Korach. God is onze toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden. Een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden. Laat de bergen daveren door dezelfde verheffing, Sela. Het zal denk ik toch wel bij het zo snel even oppervlakkig lezen duidelijk zijn dat we hier terecht zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. Net als in de voorgaande psalmen uiteraard. Misschien is het beter om te zeggen, we zijn terecht bij het aanbreken van de nieuwtestamentische tijd. Bij de komst van de Messias. Terwijl nogal in het midden gelaten wordt over welk tijdstip dat dan precies gaat. Welke jaartallen daarbij horen, om zo te zeggen. Want het gaat om het algemene beginsel in de eerste plaats. Maar in ieder geval herkennen wij hierin de voortzetting van de heilsgeschiedenis, om zo te zeggen, straks in de dagen van de wederkomst van Christus. En deze woorden hier zijn zo letterlijk mogelijk, zijn ze van toepassing in de dagen van de wederkomst van Christus, een gelovig overblijfsel op aarde, het herstel, de herbouw, maar het herstel in het algemeen van Jeruzalem, te midden van een vijandige wereld. Jeruzalem bovendien, Waar is het heiligdom der woningen des Allerhoogsten? Dat is vers 5. Of eenvoudig gezegd, waar de Heer woont. Dat is dus in zijn wederkomst. Dat de algemene aard en strekking van deze psalm ook van toepassing is op onze dagen. Op een gelovig overblijfsel dat wij gewoonlijk, omdat het Nieuwe Testament dat doet, de gemeente noemen. Dat mogen dan zo zijn, maar dan is het heel wat minder letterlijk, om zo te zeggen. Niettemin, boven deze psalm staat één vaste burcht, is onze God. Die regel, die is geleend. He? Ik krijg last met de Buma, maar het is natuurlijk toch een regel uit het lied van Maarten Luther. In de Nederlandse vertaling. Maar er is ook niet echt twijfel over dat hij deze psalm gebruikt heeft als aanleiding, om zo te zeggen, van zijn lied. Ontleent natuurlijk aan vers 2. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden enzovoort. Een toevlucht voor de zijnen, weet u wel. Zoiets. Waaruit je dus toch moet concluderen dat Maarten Luther de psalm dan toch in hoge mate op zijn eigen dagen en omstandigheden bovendien van toepassing bracht. In de dagen van de reformatie, waarin net zo goed van toepassing was, de volken woeden en de natiën bedenken ijdelheid en zijn in opstand tegen God en zijn gezalfde, met dank aan psalm 2. Want dat gaat natuurlijk ook in hoge mate over wat nog toekomst is, maar net zo goed over de dagen waarin wij leven. Dat zegt de Bijbel zelf in Handelingen 4, dus ga ik nou maar niet verder op in meer. Maar in het algemeen spreekt deze psalm over de vervulling van de beloften die God gedaan heeft met betrekking tot de komst van de Messias, het zaad van David, degene die zijn troon zou vestigen in Jeruzalem en wiens heerschappij zou zijn over alle volkeren de hele aarde. Uiteraard beginnende bij Juda en dan heel Israël, of moet ik zeggen, uiteraard beginnende bij Jeruzalem en geheel Judea en Samaria en dan tot aan de einden der aarde. U zult zeggen, maar dat ging over de prediking van het evangelie. En dan zeg ik, ja, dat zeg ik toch ook, dat bedoel ik ook. Want zo wordt het koninkrijk gevestigd. Primair door de prediking van het evangelie. Of moet ik zeggen, enerzijds door de prediking van het evangelie en anderzijds door een oordeel dat over de ongelovigen gebracht zal worden. En dat gaat inderdaad met heel wat oorlog, met strijd gaat het gepaard. Zoals we allen weten, de naam, Armageddon, juist. De naam Armageddon die is voldoende om vele schrik aan te jagen. Hè? En als men het heeft over de apocalypse, dan denkt men aan apocalyptische oordelen. En dat betekent heus niks anders dan de oordelen zoals die in de apocalypse, in het boek Openbaring, beschreven worden. Maar het zijn beladen termen. En inderdaad, in de toekomst zal de Heer zijn oordeel brengen over de volkeren der aarde. Al moet gezegd worden dat deze psalm uitgaat van de andere kant. Van de zegeningen uiteraard die gebracht zullen worden over wat wij dan altijd maar noemen het gelovig overblijfsel. Dat is de meest duidelijke term daarvoor. Ontleend aan de Bijbel zelf, uiteraard. Ik begin maar vooraan. We krijgen een nieuw woord. Een lied op Alamot. Ik vind het wel aardig eigenlijk. Alamot. Alamot is het meervoud van Alma. En Alma is het buurmeisje. Ja, goed. Een meisjesnaam, ja. Alma, het betekent maagd. Het is het omstreden woord in verband met Maria. In Jesaja 7, hè. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Emmanuel. Dat woord staat daar, Alma. Dit is het meervoud van, zodat de algemene verklaring is op Alamo. Dat wil zeggen, dat is voor de meisjes, dan wel voor hoge stemmen in het algemeen. Als men twijfelt aan de dienst van de meisjes bij de tempel, omdat we dachten dat het toch niet zo'n vrouwelijke aangelegenheid was, dan zeggen we, nou ja, dan zijn het de hoge stemmen. Mag aannemen dat ze niet bedoelen de castraten stemmen. Maar goed. Of doen jongetjes daar ook mee bij de tempel? Dat weet ik ook niet. Nou, dan worden het gewoon de falsetstemmen. Dat is de laatste. Ik verzin dit niet, hoor. Ik zeg het wel met volstrekt eigen woorden. Wat de zinsbouw betreft. Maar de belangrijke zelfstandige naamwoorden erin, die staan gewoon in de commentaar. Het is voor de meisjes dan wel voor de hoge stemmen en wellicht de falsetten. Ik zou het graag voordoen, maar ik kan het niet. Dan hoor ik weer een falset. Ik kan het niet, ik kan het echt niet. Met zo'n overslaande stem, weet u wel. Zoals Auken doet, hoe heet je ook alweer, Auken?
Belsma.
Ik kan die naam niet onthouden. Auken Belsma, van Vriendomszang, die kan dat heel mooi, hè. Nou goed, het is aardig bedacht en misschien betekent het ook wel zoiets. Ik zou het u niet kunnen zeggen, maar ik zal u wat anders zeggen. Dat woord Alma, maagd, is de vrouwelijke versie van het woord Alam. Alma, Alam, Olam. En dat wordt gewoon standaard vertaald met eeuw. Of als het als bijvoeglijk naamwoord wordt fungeert, wordt het eeuwig. Niet omdat dat meteen de betekenis helemaal is. Het heeft enige toelichting nodig, maar het is wel het vaste woord ervoor. Als je in het Oude Testament, vertaald vanuit het Hebreeuws dus, dat woord eeuw of eeuwig of eeuwigheid tegenkomt, dan, 9 van de 10 keer en misschien wel 99 keer van de 100 is het dit woord. Olam. Dat is de mannelijke versie van het woord. En de werkelijke betekenis daarvan is die van verberging. Het is een synoniem voor satar, voor verborgenheid. Verberging. Eigenlijk betekent het het nog niet ontwikkelde. Dat wat zich terughoudt. Dat wat nog niet, dat wat nog, nou ja, zich terughoudt, dat is het beste. Daar komt ook de toepassing vandaan, in de vrouwelijke vorm dan, van maagd. Nog niet volledig ontwikkeld. Schuchter, terughoudend. Onbekend. Dat zit er aan vast. Onbekend. En dat leidt tot de vertaling met eeuwig. Want de echte betekenis van olam. En ook van het Nieuwtestamentische woord aion. Eeuw. Is het onbekende. Vandaar dat er altijd zijn die afdingen op de betekenis van altijddurend. Omdat als je het woord strikt neemt, heeft het niet de betekenis van altijd duren, maar de betekenis van, we weten niet hoe lang het duurt. En afgezien daarvan moet ik er ook meteen bij zeggen dat het niet noodzakelijk een tijdsaanduiding is. Het kan ook gewoon een aanduiding van plaats zijn. En dan moet ik zeggen, het strekt zich uit, niet oneindig, maar misschien ook wel, wij weten niet hoe ver het zich uitstrekt. En dat is ook eeuwig. Ik zeg dat er met nadruk bij. Niet omdat het iets met deze psalm te maken heeft, maar wel omdat er altijd getrokken wordt aan dit woord. Wordt altijd aan gesleuteld, om zo te zeggen, en aan geschaafd. Het is niet noodzakelijk een tijdsaanduiding. Het woord eeuwig in de Bijbel ook niet. Als van het oude verbond staat dat het een eeuwige inzetting is, betekent het absoluut niet altijd durend. Om de doodeenvoudige reden dat de Bijbel leert dat de wet nooit voor altijd durend bestemd was. Dus het kan het niet eens betekenen. Maar het betekent onbeperkt tot aan de grenzen van het land. Het geldt voor iedereen, staat er ook bij dan dikwijls hoor, ook voor de vreemdeling binnen uw poorten enzovoorts. Het is universeel, algemeen, zonder enige beperking geldig. Al is het dan binnen het land of binnen het volk of hoe je dat maar zeggen moet enzovoorts. Dat heet ook eeuwig. En hetzelfde moet je eigenlijk zeggen niet alleen over olam uit het Hebreeuws en aion in het Grieks, maar ook over het woord eeuwig in het Nederlands. Want als je een goed woordenboek hebt, dan zoekt je dit woord op en dan staat er precies in wat ik nu zeg. Dat het niet alleen een tijdsaanduiding is, het kan ook duiden op uitgestrektheid, zal ik maar zeggen. Op plaats, op ruimte. Hè? En op gedrag. Die eeuwige sigaret tussen zijn lippen stond geloof ik in het woordenboek. Maar het is jaren geleden dat ik dat nagekeken, maar vooruit. Hè. Die eeuwige sigaret, de eeuwig groene velden en dat soort dingen. De eeuwig blauwe lucht, omdat er nooit een wolkje voorkomt. Maar het heeft niks met de eeuwigheid te maken. Het wil zeggen, het strekt zich uit en onbeperkt, wij weten niet tot hoever. En dat is het, hè. Nou goed, nou zijn we wel bij het onderwerp, want achteraan moet lees ik iets over onbeperkt en inderdaad lees ik iets over eeuwig. Waarom ook niet? Want ik heb u eerder al eens uitgelegd dat de term voor de opperzangmeester, die we nou al heel dikwijls zijn tegengekomen, een gelijksoortige betekenis heeft. Op het hoogste, het verste, het meeste. Het is twee keer vertaald, hè? En zang hoorde er niet tussen. Het is opper en het is meester. Het is alleen geen zang. Het woord zelf niet, hè? La menatsjach. Of menatsjach is het dan. Natsjach eigenlijk gewoon. Of voor de opperzangmeester wil gewoon zeggen. Of voor het hoogste, voor het verste. Met het zicht op de eeuwigheid. En zo is het trouwens ook vertaald. Al een pak een beetje, ik meen 120 jaar voor Christus ongeveer. In de Septuaginta. Eisto Aiona, Aionos of zoiets. Dat wil zeggen, voor de eeuwigheid. Zo hebben ze het vertaald en dus geïnterpreteerd. De uitdrukking voor de opperzangmeester. Maar de uitdrukking een lied op Alamot, als je daar wat anders achter zoekt dan meisjesstemmen, heeft diezelfde betekenis. En ik weet wel, dan zijn er lui die zeggen, ja dat kan niet, want dit is een vrouwelijk woord en een olaam, eeuw, is een mannelijk woord. Ik moet u zeggen dat u dan wel eens even goed moet opletten, want het zal blijken dat het vrouwelijke en het mannelijke in de Bijbel zich nogal makkelijk afwisselt. En dat dezelfde dingen soms met een vrouwelijk woord en soms met een mannelijk woord, of de mannelijke versie van het woord, wordt aangeduid afhankelijk van de betrekking, de omstandigheden. Want, en dat heeft ook eigenlijk al niks met die psalm te maken, want de begrippen mannelijk en vrouwelijk zijn relatieve begrippen. Zelfs de Heer Jezus, wiens mannelijkheid wij niet in twijfel trekken, wordt bij gelegenheid in vrouwelijke gedaante uitgebeeld in de Bijbel. En wat het dan uitbeeldt is zijn ondergeschiktheid, zijn onderdanigheid, zijn onderworpenheid, zijn geloof enzovoorts. Zijn dienstbaarheid. En als hij als hoge priester in dienst staat van God, dan is hij als hoge priester een man, maar zijn functie is een ondergeschikte. En daarom staat hij vrouwelijk ten opzichte van God. En dat is het. Dat wij die begrippen niet meer kennen, dat is treurig. Maar ja, u weet toch wat in Korinthe staat, hè? Er staat dat de Bijbel geestelijk verstaan moet worden en dat de mens die geen geestelijk inzicht heeft er sowieso niks van begrijpt. Je moet er doorheen kunnen kijken, je moet die begrippen leren kennen. Dat wij leven in een materialistische, oppervlakkige wereld, een samenleving enzovoort. Ja, dat wordt met de dag erger en met de dag wordt het moeilijker om door die buitenkant heen te kijken en door die platte uiterlijke vorm. Maar taal van oudsher is niet zo plat. Integendeel. Bovendien, alles wat vorm krijgt, zit altijd wat achter. Dat is heel de Bijbel door zo. En niet alleen in de Bijbel. Want de Bijbel zelf zegt dat men God en dus de geestelijke dingen kan leren kennen uit de zienlijke, de oppervlakkige, de buitenkant. Dat is Romeinen 1, waar dat staat. Je moet er doorheen leren kijken. Je moet de dingen willen leren begrijpen. Als je dat niet wil, hoeft het niet, maar dan begrijp je zelfs platvloerse taal niet. En dat komt ook veel voor tegenwoordig. Laat maar zitten. Een lied op Allah, op de eeuwen, om zo te zeggen. Dat die vrouwelijk zijn, waarom ook niet? Als het gaat over die eeuwen waarin de schepping als zodanig onderworpen is aan God, dan wel aan Christus. Het gaat over zijn enig koninkrijk. Ik heb geen moeite met die vrouwelijke vorm. Bovendien, als u er wel moeite mee hebt, dan laat ik hem ogenblikkelijk los en dan lees ik vers 2. God is ons een toevlucht en sterkte, hij is krachtelijk bevonden een hulp. Maar hulp is een vrouwelijk woord, hier. Niet noodzakelijk, maar hier wel. Het komt ook in de mannelijke vorm voor. Hij is ons een hulp. U kent het woord toch, hopelijk? Van Eliezer, Elazar en Lazarus. Ezer is het woord voor hulp. Maar hier is het, even voorzichtigheid kijken. Ezrat, dat wil zeggen in een vrouwelijke vorm. Ezerot, Ezrat. Dat is de vrouwelijke vorm. Hoezo is de Heer hulp? Hij is mij hulp. Hij is de hulp, de helper, zeg maar. Maar waarom is het vrouwelijk? Nou ja, hetzelfde verhaal. Ik sprak al voor mijn beurt. Hulp kom je in de Bijbel tegen. Ik ga je niet langs allerlei schriftplaatsen brengen. Waarom ook? We komen er in de psalmen vele tegen. Waar staat dat de Heer hulp is en zich haast tot onze hulp. We hebben er al enige gelezen in de voorgaande psalmen trouwens ook. Maar hulp is een van de termen ter aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. Genade, barmhartigheid en hulp. En daarmee een van de aanduidingen zelfs van de Heer zelf, die de genadige, de barmhartige en nog steeds de hulp is. En ik citeer natuurlijk uit Hebreeën hoofdstuk 4... waar staat dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon. Nou, op de troon, wat op de troon is, degene die op de troon is, is per definitie mannelijk. Volgens de Bijbel. Nee, de vrouw kon wel de troonsrechten vererven, maar zelf kon ze niet de positie op de troon als zodanig innemen, volgens de Bijbel. Hè? Maar ze kon wel vererven. Nou, dat is het punt. Maar niettemin, het is een vrouwelijk begrip, dat hulp. Want de hoge priester met zijn genade, barmhartigheid en hulp bevindt zich in een positie ten dienste van degene die hem gesteld heeft. Twee bladzijden eerder, of zoiets. Dat is Hebreeën 2. God heeft hem gesteld tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Dat maakt zijn functie per definitie vrouwelijk. En in de symboliek kennen wij in elk geval de slang in de woestijn. Die was ook vrouwelijk, die verhoogd werd. Kun je niet zien, geloof ik, in de Statenvertaling. Maar degene van wie we het nog wel weten is de vaars. De rode vaars. Als type van Christus. Eveneens als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De verhoogde slang trouwens ook. En die vaars wordt nog aangehaald in Hebreeën. De as der jonge koe. Zomaar er tussendoor even een zinnetje. In Hebreeën 9 is dat, geloof ik, hè? Eveneens als aanduiding van de hogepriestelijke functie van Christus. Maar het wordt nogal graag beschreven in de vrouwelijke vorm, omdat het een dienstbare functie is. God heeft hem namelijk in die dienst gesteld. Hebben we die nog? En dat wisselt makkelijk. Bij ons niet. Bij ons zijn de regels voor woorden zijn of mannelijk of vrouwelijk. En als we het niet weten, maken we ze onzijdig. Weet je veel? Latere vondst, denk ik altijd. Maar in het Hebreeuws maakt dat niet zoveel uit. Dat kan maar zo wisselen. Men schrijft het dan wel anders, met verschillende uitgangen. Maar het wordt op hetzelfde van toepassing gebracht, dikwijls naar keuze. Zo werkt dat. En dat heeft een betekenis. Want zodra het vrouwelijk wordt, is het ondergeschikt. Nou goed, in de vertaling raken wij dat dan kwijt, hè? Goed, genoeg daarover. Een lied op Alamot. Voor de opperzangmeester, dat wil zeggen, het heeft iets met eeuwige, onbeperkte dingen van doen. Natuurlijk, want het gaat over het koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk, dat van Gods wegen hier op aarde alsnog zal geopenbaard worden in de wederkomst van Christus. En onder de kinderen van Korach, dat weet u, dat zijn degenen die aan het oordeel zijn ontkomen. Dat wil zeggen, het oordeel over de Korachieten, hebben overleefd enzovoorts, en die sindsdien een priesterlijke functie hebben, in ieder geval een levitische functie hebben bij de tempel, als degene die de Heer zouden lofzingen. Ze zijn daarmee trouwens ook een geweldig voorbeeld van de gemeente. Want als u mij zou vragen, zo botweg, wat moet de gemeente doen? Wat is de functie van de gemeente? En ik denk er niet meteen aan om een letterlijk antwoord te geven. Dan zeg ik de Heere lof zingen. Ze zongen een nieuw lied. En ze zingen heilig, heilig is de Heere. En gij zijt waardig het boek te openen. En wat het maar was ook alweer. Of gewoon ere zij God en vrede op aarde. Dat heb ik u zomaar drie genoemd. Zonder op letterlijke uitspraken in te gaan. Want die zijn er natuurlijk ook nog. Hè? Goed. En dan begint het eigenlijke lied. God is ons een toevlucht en sterkte. Dat wil zeggen een sterke toevlucht. Een sterk en vaste burcht maakte Luther ervan in zijn lied. En dat zou een heel goede vertaling zijn trouwens van deze uitspraken. Hij is krachtelijk bevonden een hulp. Ja, krachtelijk, eigenlijk betekent het woord snellijk. Dat wil zeggen snel. Dat daar kracht voor nodig is, dat is waar, maar zo loopt het ene woord in het andere over. Maar de grondbetekenis is die van snel. En bevonden is niet noodzakelijk een verkeerde vertaling, want het kan betekenen gevonden worden. Maar de meest voor de hand liggende vertaling van het woord, die ook veel voorkomt, is gewoon die van aanwezig zijn. Dan wordt men aanwezig gevonden, om zo te zeggen, en dan heb ik het woord twee keer vertaald. Wat er werkelijk staat, is dat hij snel te hulp schiet. Dat wil zeggen, als hij nodig is, als die hulp nodig is, dan is hij snel, implicerend, met kracht, aanwezig. Present. Het heeft iets met parousia te maken, dus dat Griekse woord voor de toekomst, de aanwezigheid des Heren. Het raakt hier een beetje in de vertaling, raakt het een beetje in de versukkeling. Natuurlijk, hij is krachtelijk bevonden, maar het is zo achteraf van, we hebben gemerkt in de praktijk dat hij een krachtige hulp is. Nee, wat er gezegd wordt is dat hij er meteen is. Zo ongeveer als... Daniel bijvoorbeeld, hè. In Daniel 9. Daniel doet een gebed namens het volk waarvan hij de hoogst geplaatste was, het Joodse volk. Hij was de ene hoogste in het Babylonische, later in het Medo-Persische Rijk. Dus je kan gevoelig aannemen dat aangezien de koning zelf geen Jood was, hij dus de hoogst geplaatste Jood was waar ook ter wereld. En hij bad voor zijn volk. Als vertegenwoordiger van zijn volk dus, ook op juridische grond. Hij beleed de zonden van zijn volk. Hij sprak dus inderdaad over wij hebben dit en wij hebben dat. Terwijl hij er vermoedelijk zelf part nog deel aan gehad had, persoonlijk. Maar niettemin, hij deed belijdenis van de zonden van zijn volk. En wat staat er dan? En terwijl ik nog sprak, verscheen daar, enzovoorts. Dat was nog niet eens uitgesproken, was nog niet klaar. En dat was de Heer al. En dat is profetisch. Nee, dat staat er niet bij dat dat profetisch is. Maar dat moet je begrijpen. Dat moet je leren begrijpen. Daarom staat het er ook zo. Wat maakt het ons uit wanneer die engel kwam? Of het een paar seconden of minuten later of eerder was, toch? Maar terwijl hij nog sprak, gebeurde dat. En het is de uitbeelding van hoe in de toekomst iemand, ik weet niet wie, maar iemand als vertegenwoordiger van het Joodse volk belijdenis zal doen van de zonden van het Joodse volk. Dat is in de dagen van de verdrukking uiteraard, aan het eind van de 70ste week van Daniel. En terwijl hij nog spreekt, dat weet ik nu zeker, dat gebed is dan nog niet uitgesproken. En daar verschijnt de Heer op de Olijfberg, toch? Snelk. En dit verschijnsel komt natuurlijk wel een paar keer vaker in de Bijbel voor. Voor men uitgesproken is, daar is de Heer al. Zo snel is hij. Dat heet te hulp schieten. Soms vraag ik me af dat als iemand het later nog eens vertalen en analyseren moet, wat hij daar dan voor maakt, te hulp schieten. Dat moet er met een geweer geweest zijn of met een kanon. Maar ja. Zodat je, maar we zien de taal toch wat gecompliceerd is. Je moet het willen begrijpen en anders gaat het niet werken. Maar schieten in de zin van snel wezen. Hè? Nou goed. Pijlsnel heet dat. Alleen pijlen gebruiken we ook al niet meer. Maar de Heer zal snel aanwezig zijn tot hulp in benauwdheden. Hulp, heb ik al het een en ander van gezegd. Dat hoeft eigenlijk geen toelichting meer. Maar u wordt geacht dat toch wel te onthouden. Dat woord, Ezer, hulp. Wij kennen het uit de namen van in het Nieuwe Testament Lazarus. Maar dat is de Griekse variant van Eleazar. Azar. Of Eliezer. Of nog korter, Elazar. En alle drie de namen betekenen precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen. Eliezer kennen we als de knecht van Abraham. Onder andere in dienstbare functie. Ja. Te hulp. Abrahams rechterhand. Eleazar kennen we onder andere dan als de opvolger van... het was de derde zoon, geloof ik, hè? Van Aaron, de opvolger van Aaron, dat wil zeggen de tweede hoge priester. En daarmee een beeld van het tweede hoge priesterschap, namelijk dat van het nieuwe verband. En zo zit het met die Eliezer ook, maar die kan ik onmogelijk uitleggen nu zo snel. En vandaar dat als je in het Nieuwe Testament de naam Lazarus, dat is dus gewoon Eliezer, maar dan in het Grieks, tegenkomt, dan moet je al eigenlijk al weten dat de naam iets van doen heeft met het Nieuwtestamentische priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daarna concludeer je gewoon dat de beide Lazarussen die wij kennen in het Nieuwe Testament allebei een beeld zijn van de Heer Jezus Christus in zijn opstanding. De echte Lazarus stond dus ook inderdaad uit de dood op. had je dus al zelf kunnen bedenken. Nee, dat mag niet hoor. Neem ze je hoogst kwalijk. Maar soms, als je heel snel denkt, dan kan je het soms niet helpen. Hè? Dan heb je het al bedacht voordat je het leest. Hè? Hangt er vanaf hoe snel je denkt. Maar in ieder geval, Lazarus stond uit de dood op. Maar hij is een beeld van de opstanding van Christus zelf. En die andere Lazarus, nou ja, dat was niet een echte, maar dat was, als u mij vraagt, in één gelijkenis. En hoe dan ook, voor zover, als het toch een echte was, dan kennen we hem verder niet, dus het maakt ook niet uit. Het gaat ons toch alleen dan om de overdrachtelijke betekenis van het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. En de rijke man liet aan Abraham vragen, zend toch Lazarus terug, of weet ik veel, want ik heb nog 5 broers, of hoe het maar was, enzovoorts, hè. Dat hij ze kan waarschuwen. En het antwoord was, ook als er iemand uit de dood zal opstaan, dan zal men hem niet geloven. Dan weet je meteen dat hij, ook die Lazarus, een type is van de Messias als zodanig. Als het verhaal langer geweest was, dan zou Lazarus dus uit de dood zijn opgestaan. Dan zou die broers van die rijke man gewaarschuwd hebben. En dan zouden ze niet geloofd hebben. Maar dat is nou ook precies gebeurd natuurlijk, hè. Die heb je toch. God is hulp, betekent het, hè. Eliezer, of mijn God is hulp. Of God is mijn hulp, of hoe je het maar vertalen wilt. Maar daarmee kom je dus onvermijdelijk terecht bij de hulp zoals die beloofd is van Gods wegen onder het nieuwe verbond. Waarmee de term hulp alleen al een messiaanse titel wordt. U weet wel, het bestaan van die dikke boeken over de namen en titels van Christus. En u weet, die boeken hebben geen einde. Dat wil zeggen, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Maar gegarandeerd, daar vind je het woord hulp dus ook tussen. Hij is mijn hulp. Nou, dat vind je hier ook. Meteen een verwijzing dus naar de nieuwtestamentische functie van Christus als de hoge priester en koning, want het is één en dezelfde functie. Of als twee functies zijn, dan nog zijn ze verenigd in één en dezelfde persoon. Een hulp in benauwdheden. De term benauwdheden kennen wij in het Oude Testament natuurlijk ook. Het is een synoniem voor verdrukking, want als je verdrukt wordt, vooral op de borst, als je druk hebt, dan heb je het benauwd, zal ik maar zeggen. Dan krijg je geen lucht. Het is een synoniem daarvoor. Maar in het Oude Testament vind je de term inderdaad als aanduiding van de verdrukking die over de hele wereld komen zou, overigens. En in de eerste plaats, althans chronologisch, eerst over Juda, dan wel over Israël. En daar gaat het ongetwijfeld ook over. Het brengt ons meteen in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat is in de dagen van de grote verdrukking. Maar die heet in het Oude Testament nogal eens benauwdheid. In elk geval, onze term grote verdrukking, de grote verdrukking moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het eerste wat ik erover moet zeggen. Praat niet over de wederkomst van Christus. Praat niet over verdrukking, maar over de verdrukking. De grote verdrukking. Want er zijn al mensen die op grond van dit soort taalgebruik beweren dat wij als gelovigen door de grote verdrukking moeten, want wij worden immers al verdrukt. En vinden dat voldoende argument. Dan zult u zeggen, maar dat staat dan toch niet in de Bijbel. Nou, er is heus wel 1 of 2 teksten te vinden, wel meer ook trouwens. Waar staat dat wij als gelovigen zouden verdrukt worden? En sommigen lezen daar meteen de grote verdrukking in. Dit van die lui, weet het ook alweer, van die lui die zich altijd bedreigd wanen. Of in hun gezondheid, of door omstandigheden. Zijn paranoïden, weet u wel, voelen zich altijd vervolgd, belaagd, beledigd dus ook altijd. Kan niet schelen door wie ze vinden voor iemand. En ze hebben altijd ook de meest vreselijke ziekten waardoor zij bedreigd worden. Enzovoort. Die mensen heb je, ja. En die maken van een beetje tegenspoed in het leven al gauw de grote verdrukking. Dat is uiteraard niet bijbels gefundeerd. Wat wel bijbels gefundeerd is, is de uitspraak in Daniël 12. Hypochonder, dat woord, het duurt tegenwoordig wat langer bij mij. Hoe noem je dat? Hypochondrie? Ja. Of vier, kan me niet schelen. Ja. Daniël 12. Een geweldige schriftplaats, broeders en zusters. Nou ja, dat komt omdat er veel onzekerheid over het vers bestaat. En ik persoonlijk heb daar geen enkele onzekerheid meer over. Over geen enkel deel van het vers. Te dier tijd. Welke tijd? Nou ja, de tijd die hiervoor besproken is. En voorts moet je ook leren. Als de Bijbel spreekt over die tijd, is die niet zozeer een aanwijzend voornaamwoord in de zin van er wordt een specifieke tijd aangewezen, kan niet schelen welke. Maar het wijst naar de toekomst. Niet deze tijd, maar in de toekomst, de diertijd. En dan kom je vanzelf terecht bij de nieuwtestamentische tijd. En die breekt aan via de komst van de Messias. Ongeacht of dat zijn eerste of tweede komst is. De diertijd. Hebben jullie dat? Wijst gewoon naar de toekomst. Het is ook synoniem met na die dagen. Het zal zijn in de laatste dagen. Enzovoort. Hè? Dat wil zeggen, er gaat nog een boel tijd voorbij. De diertijd, dat is dus ergens in de toekomst. Te diertijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te diertijd, dat is drie keer, te diertijd zal uw volk verlost worden. Nou ja, voor zover men geschreven is in het boek. Dat wil zeggen, voor zover men gelovig is. Voor zover de namen geschreven staan in het boek des levens. Het gaat dus over een gelovig overblijfsel. De term de grote verdrukking komt hier vandaan. Hij staat er niet, maar hij komt hier vandaan. Omdat er staat, het gaat over benauwdheid. Let op dat het woord verdrukking hier niet staat. Hier staat het tijd der benauwdheid. Dat is hetzelfde woord als uit de psalm. En zo komen we hier terecht. Tijd der benauwdheid, zoals er niet geweest is en ook niet meer zijn zal, maar dat staat hier niet bij. Maar dat leert de Bijbel wel, want deze uitspraak wordt door de Heer Jezus aangehaald in Matteüs 14. Ik hou mijn hand nog even bij Daniël 12. Matteüs 24, ik zei het verkeerd geloof ik. Matteüs 24. Vers 21 meer in het bijzonder. Want als dan, let op, het rijmt op te diertijd, hè? Te diertijd. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld. En dat wereld kan heel goed de strekking hebben van volkerenwereld. Die betekenis heeft het woord onder andere. Welke betekenis het meekrijgt of welke toepassing hangt altijd van het verband af. Maar als je begrijpt dat deze woorden ontleend zijn aan Daniël 12, weet je waar het over gaat. In Daniël 12 heet het een tijd der benauwdheid. Hier heet het verdrukking. Ik zeg u al, dat zijn synoniemen. Hoedanig niet is geweest van het begin der wereld, zegt de Heer Jezus. En in Daniël, althans in de vertaling, lezen wij sinds dat er een volk geweest is. Dat slaat dus op de volkerenwereld als zodanig. Kan ons trouwens helemaal niet schelen, sinds het begin der wereld. Als er toch geen mensen wonen of überhaupt geen leven was, maakt het ons ook niet uit, hè? Of wat wordt er dan verdrukt? Ja, toe maar. Van het begin der wereld tot nu toe. En hier staat er ook achter, in Matthäus 24 vers 21. En ook niet zijn zal meer. En daar komt onze uitdrukking de grote verdrukking vandaan. Meer rechtstreeks uit Matthäus 24 vers 21. En wat indirect uit Daniël 12. Want dat is wat de Heer Jezus citeert. Nou ja, het wordt hier geciteerd in het Grieks. En het staat natuurlijk toch in Daniël 12 in het Hebreeuws, voor zover ik weet. En dus een vertaling zit er altijd tussen, minstens één. Maar over die dagen gaat het. En in Matthäus 24 staat er ook bij wanneer dat is. Dat is namelijk vanaf vers 15. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Die uitdrukking alleen al is volstrekt onbegrijpelijk als wij niet het woord gruwel en eventueel verwoesting in het Oude Testament kennen. Want hoewel een gruwel niet noodzakelijk één afgod of één afgodsbeeld of afgoderij is, is het toch een Bijbelse term waarmee afgoderij als zodanig wordt aangeduid en waarmee ook afgodsbeelden worden aangeduid. Dat heet gruwel. Dat is meteen een waardeoordeel van Gods wegen erover, maar zo zeg je een boel dingen in één keer. Je hebt het over een afgodsbeeld, je zegt meteen dat de Heer er niks van moet hebben. En dat hij het ook niet toe zal laten, althans niet op termijn. Dat heet gruwel. Gruwelen die zij bedrijven, gruwelen die zij hebben. Dan zijn het ineens afgodsbeelden naar het schijnt. Maar dan nog, het is dat men die dingen als goden beschouwt enzovoort. Het is de Heer een gruwel. En der verwoesting, ja, dat is een tweede naamval die ertussen staat. Hè? Der verwoesting, die brengt deze twee begrippen met elkaar in verband. Een gruwel, der verwoesting. Hoezo der verwoesting? Het antwoord is, God zal die afgoden verwoesten. Of die afgoderij, die gruwelen. Dat is wat het betekent. Dat is erg kort gezegd. Maar ja, dat is taal. Je kunt soms iets kort zeggen, je loopt alleen het risico dat de slechte verstaander het helemaal niet begrijpt. Maar een goede verstaander heeft niet eens twee woorden nodig, maar heeft een half woord genoeg. Volgens het Nederlandse gezegde. He? Nee, zo is het nou maar net. En in de Bijbel werkt soms zoiets. He? Interesseert het je niet, dan lees je er vanzelf overheen. Neem je de moeite om te doen wat de Heer zei, namelijk de schrift te onderzoeken, dan is het geen enkel probleem om te begrijpen wat hier staat. En begrijp je de samenhang ook. Als daar zo'n afgodsbeeld staat in de heilige plaats, want dat staat er, staande in de heilige plaats, dat zal toch op zijn minst Jeruzalem zijn. Als er een keer zo'n beeld staat, en waar ben je dan meteen terecht? Openbaring 13. Het beeld van het beest. Daniël hoofdstuk. Ik wilde in 3 beginnen, maar 2 mag ook. Maar ik bedoelde Daniël 3. Daar stond daar zo'n beeld. Daar moesten ze allemaal voor buigen. En Daniël en zijn... Daniël, die 3 vrienden van Daniël alleen, geloof ik, hè, waren het. Die deden dat dan niet enzovoorts. Zo'n beeld, die stond niet in de heilige plaats, nee. Maar het gaat wel toch om hetzelfde beginsel en dezelfde God. Dat kan ik nou, ja, dat kan ik wel uitleggen, maar dan komen we niet meer aan de psalm toe. Maar het gaat om hetzelfde beginsel, een beeld van de antichrist. De koning van Babel, of wat het maar was. En zo'n beeld zou in de eerste plaats gezet worden in Jeruzalem. Bij nader inzien stond hij al in Daniël 2, maar dat was nog in een droom. En toen was er die steen zonder handen afgehouwen, Sela. Ik kwam er 3 keer tegen in die psalm, Sela. Een steen, rots. Een steen zonder handen afgehouwen en die verbrijzelde het hele beeld. Zoals de volkeren verbrijzeld zullen worden door de ijzeren scepter van de Messias. Ik was weer in psalm 2. Je moet die schriftplaatsen naast elkaar leggen. Dan krijg je helderheid over wat er gebeuren zal. Hè? En dan is het helemaal niet twijfelachtig. Maar er staat dan, als dan de, wanneer gij zult zien de gruwel en verwoesting van gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, de gruwel en verwoesting, niet Daniël, hè? Want Daniël was niet in de heilige plaats, Daniël was in Babel. Dat als dan die in Judea zijn, dat is de, het onderland van de heilige plaats. Alleen de Groninger kijkt op. Het onderland, ja. Judea zijn, het Joodse land dus. Die vlieden, naar de, vlieden op de bergen, die op het dak is komen, niet af om uit zijn huis weg te nemen. Ik kan het nooit nalaten. Ik begin het altijd snel te lezen, omdat er grote haast bij is, hè. Die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen. En die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen. En lopen dat hierover deed. De benen uit zijn lijf zo snel dat het onbeschrijfelijk is. Hoe snel ik dat eens schrijf, zei die Belg. Guido, zei hij. Gezellen, ja. Maar weet de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen. Daar spreekt de Bijbel uitgebreid over. In diverse profetieën komt het beeld naar voren van een volk dat vergeleken wordt met een barende vrouw, of zijnde in barensnood, als uitbeelding, niet noodzakelijk, maar wel dikwijls van de grote verdrukking, die benauwdheden. Doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters nog op de Sabbat, want als dan zal grote verdrukking wezen. Wanneer dat beeld er staat in de heilige plaats, dan begint de grote verdrukking. Die voor dit volk, de Joden, verkort wordt, bekort wordt tot 1260 dagen. Dat is vers 22. Want de verdrukking duurt heel wat langer dan 1260 dagen, zijn er 3,5 jaar. Want die grote verdrukking zou komen over alle volken. Maar daar hebben we het hier niet over. In Daniël 12 trouwens gaat het er ook verder niet over. Daar staat in 12 vers 1. Te diertijd zal Michaël opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, of zonen uw volks, die dat volk vertegenwoordigt, zal ik maar zeggen. En uw volk is nog steeds hetzelfde volk als in Daniël 9 vers 24... 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad, de heilige plaats. Het gaat over het Joodse volk exclusief. Het gaat niet over de wereld. Het is ook niet een tijdrekening voor de wereld. Het is een tijdrekening met betrekking tot de Joodse natie. En meer in het bijzonder met betrekking zelfs tot de Joodse stad, Jeruzalem in het bijzonder. Maar goed, dat hoef ik nou allemaal niet te bespreken. Maar waar het maar om gaat, is dat als in het midden van die 70ste week van Daniël die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dat beeld wordt opgericht, dan begint de grote verdrukking. Heb u dat nog? Ja, ik sta te denken, wat staat het hier te vertellen, want dat weet iedereen hier. Maar de... Aan de andere kant, er wordt zoveel in gerommeld, dank u. Dat is toch ook een Duitser? Nou ja. Er wordt zoveel in geklungeld. Dan lees je weer eens over de 7 jaar van grote verdrukking. Er is nergens in de Bijbel sprake van 7 jaar van grote verdrukking. Op geen manier. Niet letterlijk, niet overdrachtelijk, valt ook niet uit te rekenen. Het bestaat gewoon niet. Dit is de 70ste week van Daniël. Dat is 7 jaar. En de grote verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël. En die duurt dus voor het Joodse volk, want de tijdrekening is die van het Joodse volk, 3,5 jaar. Er is geen 7,5 jaar van verdrukking. Neem niet weg dat daarna, als u mij vraagt, de verdrukking nog 33 jaar duurt. Maar dat heeft niet meer rechtstreeks van doen met het Joodse volk. Dat is niet verdrukking van het Joodse volk. Dat is dan officieel namelijk tot geloof gekomen. Dan wordt het niet verdrukt. Integendeel, dan is de Heer hun hulp en dan zingen ze Psalm 46. Terwijl verdrukking over de wereld komt van Gods wegen, die immers de volkeren zou oordelen en zou verbrijzelen, of hoe dat maar heten mag. Dat is de grote verdrukking over de volkeren. Het gebeurt echter eerst met de Joodse natie en dat betekent dat vanaf de oprichting van dat beeld 3,5 jaar passeren tot de definitieve ondergang van de Joodse staat, inclusief de verwoesting van Jeruzalem. Officieel, de grote verdrukking. Of het dan voor verdrukking benauwdheid is, ja, dat zal wel, maar heel onze 2000 jaar van de gemeentelijke bedeling wordt daardoor gekenmerkt. En daarna reken ik nog verder terug en zeg, de wereld werd altijd gekenmerkt door oorlogen en geruchten van oorlogen en wat het maar was. Er was altijd benauwdheid, verdrukking enzovoort. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Je hebt niet het recht om dat aan te halen en dan te zeggen dat is de grote verdrukking. En dan te discussiëren over was het nou grote verdrukking of niet. Ja, het was grote verdrukking. Nou, zo wat. Het is niet de grote verdrukking. De grote verdrukking komt van Gods wegen. Wordt door de Heer gebracht over de volkeren. En voor zover er nu verdrukking is over de volkeren, komt het niet van God. Hooguit doordat God er zich niet mee bemoeit. Dat is regel 1. Mensen doen dat elkaar aan, volkeren doen dat elkaar aan, enzovoorts. En dat is altijd zo geweest. Dat is op zich niks bijzonders. Regel 2 is dat het niet wegneemt, dat God er toch toezicht op houdt, in de zin van, hij heeft nog een plan uit te werken in de toekomst, dus hij moet wel zorgen dat dat ook kan. En dat zal hij ook doen. Meer zeg ik er nu ook maar niet van. Maar zal ik eens even terug naar Daniel 12, vers 1. Te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen is. Volk staat, dat is heel gemakkelijk. Wie staat erop in die dagen van verdrukking? En wie zorgt er eigenlijk voor de verlossing van het volk? Michael staat hier. Te die tijd zal uw volk verlost worden. In die tijd van benauwdheid. Kortom, Michael is gewoon één van de namen en titels van Christus. Al had je alleen maar dit vers, dan was het al duidelijk genoeg. Wij weten van Michael dat hij engel is. Sterker nog, hij is de enige in heel de Bijbel die überhaupt aartsengel genoemd wordt. Er bestaan dus niet aartsengelen, voor zover wij weten. Er is er maar één. En aarts betekent eerste, dat wil zeggen de hoogste van alle engelen. En wij weten bovendien dat de Heer Jezus zelf genoemd wordt de engel des Heren. En aangezien hij de allerhoogste is, überhaupt, is hij dus per definitie ook de allerhoogste engel. En daarom aartsengel. Je hebt domweg geen andere keus. Dat is niet moeilijk. En het idee dat er boven Israël of zoiets, of het Joodse volk, een engel zou zijn die de belangen van Israël behartigt, dat is natuurlijk aardig, maar dat zou betekenen dat als de Messias, als zoon van David, hier op aarde zijn troon heeft, dat hij daarmee ondergeschikt is aan een engelenvorst over Israël. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus blijft maar één ding over. Hij is die engelenvorst. En als de Heer engel is en hij staat boven Michael, ja, dan is Michael ineens niet meer de aartsengel. Je kunt er geen kant mee op. Je moet knoeien met al die begrippen enzovoort. Je moet gewoon begrijpen dat Michael, en in het bijzonder Michael en zijn engelen, want dat is de clue eigenlijk, dat Michael en zijn engelen in het Oude Testament reeds ten tonele worden gevoerd als een bedekte toespeling op of aanduiding van Christus en de gemeente. Want er is net zo goed aan te tonen, net zo makkelijk aan te tonen, dat Israël zal verlost worden door de gemeente.
De naam betekent toch ook, wie is als God, Michael?
Dit is de vraag die ons gesteld wordt. Michael, zo letterlijk mogelijk vertaald, is een vraag, namelijk wie is als God? Nou, wie is als God?
Ja,
Wie is het geopenbaard van geopenbaarde beeld Gods? Wie is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid? Wie is het aangezicht Gods? De engel zijn aangezicht. Michiel. Christus dus. En vandaar dat je in Openbaring 12 ook bij elkaar vindt de wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. En je vindt meteen genoemd dat er krijgen we het in de hemel en Michael en zijn engelen krijgen het tegen de draak. En de draak en zijn engelen hebben niet overmocht en zijn op de aarde geworpen. Want als de gemeente op de troon gezet wordt met Christus, tenslotte, we zijn een volk van koningen en priesters, dan betekent het dat die koningen en die, of priesters of wie het maar zijn, die daarboven tot op heden huizen en die de wereld in de greep houden, dan toch eventjes de laan uitgestuurd moeten worden. Ja, die laan loopt nogal naar beneden, ja. Toch? En door wie worden ze eruit gegooid? Door Michael en zijn engelen. Jawel, door die mannelijke zoon uit het vers daarvoor. In Openbaring 12. En dat is het verband tussen die beide schriftgedeelten. En anders is er geen verband tussen. Ga zo maar door. Als je die dingen leert zien, dan is het volkomen logisch. En die uiteenzettingen volkomen logisch. En hier ook. Want van de Heer wordt geleerd dat hij zijn aangezicht verbergt in onze tegenwoordige tijd. Hij wordt geacht te slapen of zoiets. Dat staat in de profeten. In de psalmen trouwens, ik geloof dat we het alles gelezen hebben. Dat gebeden wordt, ontwaak Heere, sta op. Haast u tot mijn hulp. En dat soort dingen meer. Nou, dat zal hij dan inderdaad doen. Alleen, hij heet hier ineens, te diertijd zal Michael opstaan. En dat is precies waar het om gaat. Het is namelijk Christus en de gemeente. Want die staan aan het hoofd van Israël. Heb u dat? En via de koninklijke lijn aan het hoofd eerst van Juda en daarna weer. Gaat die hiërarchie verder naar de rest van Israël enzovoort. Maar daar spreekt de hele Daniël niet over, overigens. Het gaat alleen over het Joodse volk. In Jeremia vinden wij een andere uitdrukking in dat verband. Dat is in Jeremia hoofdstuk 14. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Het punt is dat de Heer genoemd wordt de verlosser van Israël, de verwachting Israëls, in tijd van benauwdheid. Maar dit is ook het schriftgedeelte waar dan staat in vers 11, wijders zeide de Heer tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Dat is voor dit ongelovige volk. Want, zei de Heer, ik zal u niet horen. Ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Ik zal hen verteren, staat er in vers 12. Volgende vers. En het is trouwens een uitspraak die in Jeremia enige malen herhaald wordt. Bid niet voor dit volk ten goede. Enzovoorts. Want de omstandigheden die Jeruzalem te wachten staan hier in de dagen van Jeremia zijn aanleiding tot profetieën met betrekking tot de omstandigheden, de benauwdheden, verdrukking die Jeruzalem te wachten staan in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ook dan zal het uitlopen, net als in de dagen van Jeremia, op de ondergang, de verwoesting van Jeruzalem. Alleen daarna wordt alsnog de troon in Jeruzalem hersteld. In de toekomst, terwijl in de dagen van Jeremia de troon uit Jeruzalem verdween. Moet ik even wachten, moet ik even wat voorbij laten gaan. Dat ik daar niet verder op inga. Dit was Jeremia 14. Dan hebben we Jeremia 15, ik moet er vanzelf komen. Jeremia 15 vers 11. De Heere zeide, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen. De Heer zou een overblijfsel redden. Dat is in de dagen van Jeremia overigens ook gebeurd, maar dat weet niemand. En men houdt er niet van dat ik erover spreek, maar het is wel zo. Jeremia is met een zeer klein gezelschap ontkomen. En dat was alles wat ontkwam aan de ondergang van Judea en Jeruzalem. Dat was Jeremia en des konings dochters. Ze zijn ontkomen. En als u mij vraagt, hebben ze de troon meegenomen. Maar ik bedoel het niet letterlijk. En hem daarna ergens anders neergezet. Maar laat ik daar maar niet verder op ingaan. Maar de profetie hier, de uitspraak, is net zo goed van toepassing op de verre toekomst. Nou ja, vanuit de dagen van Jeremia. Vanuit onze dagen is het geen verre toekomst meer, hè. Maar er zal een overblijfsel zijn en dat zal bij die gelegenheid ook wel degelijk de stad moeten ontvluchten. In dat geval naar Sela, Petra. De term vind je trouwens ook in hoofdstuk 16, vers 19. Dat is bijna alsof je weer terug bent in de psalm. O Heere, gij zijt mijn sterkte en mijn sterkheid en mijn toevlucht ten dagen der benauwdheid. Niet maar in de benauwdheid, maar ten dagen der benauwdheid. Een tijd dus van benauwdheid. En uiteindelijk spreekt dat weer over de dagen van de grote verdrukking die over het Joodse volk en speciaal over Jeruzalem zouden komen. En over Jeruzalem gaat het nou eenmaal hier in Jeremia. Hè? En de bekende uitdrukking is die uit Jeremia 30, waar ook sprake is als van een barende vrouw in vers 7. En dan vers 6 was dat, van Jeremia 30 en dan vers 7, o wee. Dat term is ontleend aan de barende vrouw en wordt daarna gebruikt in Openbaring. Dat is wel sprake van drie weeën. O wee, want die dag, de dag der benauwdheid, hè? Die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. Je herkent toch de woorden uit Daniël 12, mag ik aannemen? Die stammen uit dezelfde tijd. Maar Daniël woonde nou eenmaal niet in Jeruzalem, maar in Babel. Maar het is wel dezelfde tijd. O wee, want die dag is zo groot dat zijns gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog, alsnog, zal hij daaruit verlost worden. Er zal namelijk een overblijfsel zijn. En het merkwaardige is overigens, in dit hoofdstuk geef ik u gratis bij, dat er staat Jacob. En dat betekent dat de uitspraken zich niet beperken tot Juda, tot het Joodse volk. Betekent dus wel degelijk, omdat het net even ter sprake kwam, dat zo'nzelfde benauwdheid, verdrukking, wel degelijk ook zal komen over de rest van Israël. De overige stammen, om zo te zeggen. Wie dat ook zijn mogen. Dat dat zo is, dat het over heel Jacob en dus over totale Israël gaat, dat mogen ook blijken trouwens uit vers 3. Want zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik de gevangenis, de ballingschap, van mijn volk Israël en Juda wenden zal. Waarbij ik er maar op wijs dat Israël niet hetzelfde is als Juda en Juda zeker niet hetzelfde als Israël. En zeker niet in de dagen van Jeremia, want in de dagen van Jeremia was Israël verdwenen in de Assyrische ballingschap, een jaartje of 100 daarvoor, iets langer. En Juda, dat was voor een deel ook weggevoerd trouwens. Maar er bestond nog zoiets als een Joodse natie met Jeruzalem als hoofdstad. Dat waren de laatste dagen, want Jeremia heeft de ondergang van Jeruzalem meegemaakt en het definitieve einde toen van de troon van David in Jeruzalem. Maar het zijn voor hem in ieder geval twee dingen. En als ze samen genoemd worden, dan worden ze samen aangeduid onder de naam Jacob. Die begrijpt u toch, hè? Ik heb nog een leuke voor u. Die is uit Jesaja. Krijgt u gratis allemaal, hoor. Er valt later niet over af te rekenen, zal ik maar zeggen. Er staat in Jesaja dat het woord gezonden wordt in Jacob en dat het zal vallen in Israël. als je de uitdrukking serieus neemt, bestudeert en het gebruik van de termen in de Bijbel kent, dan begrijp je wat er staat. Namelijk dat het evangelie bestemd was voor geheel Israël, maar dat het niet viel in Juda, maar wel in Israël. En ook in de dagen van Jesaja is de naam Israël de aanduiding van de 10 stammen en Juda de aanduiding van de 2 stammen. Net als in de dagen van Jeremia. Dat was zo sinds de zogenoemde splitsing van het Rijk en dan heel de Oud-Testamentische geschiedenis door. Als u mij vraagt, ook de Nieuw-Testamentische geschiedenis door. Ik zou niet weten waarom dat veranderd zou zijn. Alleen wij kennen de uitdrukkingen niet meer. Mede omdat de Joden zich noemen Israël. En omdat anderen Israël noemen, de Joden. Tamelijk naïef. Nee, zal ik eens wat vertellen? Niet dat ik er tijd voor heb, maar zal ik het wat vertellen? Er bestaat zoiets als de Brits-Israël-beweging, dat weet u, hè? Die geloven dat wij, Anglo-Saxische volkeren, de 10 stammen van Israël zijn. Dat geloof ik overigens ook. Maar dat geloven de Zevende-dagse Adventisten ook en de Mormonen en noem maar op. Dus bijbelse grond genoeg voor en historische grond trouwens ook. Alleen de Brits-Israël-beweging die geloofde vroeger, hoe het nu is weet ik niet, dat het Britse Rijk, het grote Britse Rijk, de British Empire, we hebben het over de eerste helft van de 20e eeuw, de Great British Empire in werkelijkheid het Koninkrijk Gods was en dat de uitbreiding van de British Empire de uitbreiding was van het Koninkrijk Gods en dat het erop uit moest draaien dat de Britten heel de wereld zouden regeren en dan zou de Messias komen om de troon over te nemen alsnog. Dat is British Israelism. Er is een Nederlandse variant van, er is ook een bond, dat heet de Bond Nederlands-Israël. En op een of andere wijze kwam ik via Google Bond Nederlands-Israël, want ik moest een bepaald boek hebben. Bond Nederlands-Israël, denk, dan kom ik er wel. En toen kreeg ik een site, een vijandige site, maar dat had ik eerst niet in de gaten. En die begon met te beschrijven wat die lui geloven. En er stond er dat ze geloofden dat de 12 Joodse stammen. En toen dacht ik, nou, ben ik hier bij de zaaduitdelers, dacht ik. Maar die kan ik ook zo gauw niet uitleggen. De 12 Joodse stammen, ik denk, dit kan nooit de site van die lui zijn. En bovendien, hoe vijandig het ook was, ze hebben het verhaal dus toch niet begrepen. Want er zijn geen 12 Joodse stammen. Er zijn er 2, misschien 2,5, maar dat is al niet meer goed tellen. Het is officieel 2. 2 Joodse stammen, dat is Juda en Benjamin. En niet 12, dat zijn Israëlitische stammen. En daar heb je de spraakverwarring al. En daar moet je eerst doorheen zien te komen. En dat blijkt zeer problematisch te zijn om dat te leren. Dat Israël, dat kan zijn alle 12, maar in het grootste deel van de Bijbelse geschiedenis zijn het heus maar 10 stammen, de andere heette Juda. En als ze samen worden aangeduid en om geen misverstand te wekken, gebruikt de Bijbel de term Jacob. Want dan heb je dat onderscheid niet tussen Juda en Israël. Jacob is Jacob, dat zijn alle stammen van Israël. En als er staat het woord is gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël, dan kan dat maar één ding betekenen. Het was voor heel Israël bestemd, maar het komt alleen terecht bij de 10 stammen in de praktijk. En daaruit is inderdaad de gemeente ontstaan. Maar goed, dat is dus een oud-testamentische uitspraak die aangaande. Maar goed, ja?
Ik heb Jeremia 16, vers 19. Dat gaat, dat u zullen de heiden komen aan de einde raden en zeggen, immer zeggen onze vader leugen. Omdat die 10 samen worden heiden genoemd,
ja.
Maar kun je hier daar 10 samen in zien?
Het een en ander zit vast op de term einden der aarde. En de, ik ben even aan het zoeken weer, waar ik ook alweer was. 16 vers 19, ja. Tot u zullen de heidenen komen van de einden der aarde en zeggen, immers hebben onze vaders leugen erfelijk bezeten en ijdelheid waarin toch niets was dat nut deed, enzovoorts. De moeilijkheid van de term einden der aarde is gelegen in dat daaronder verstaan kan worden op goede gronden gewoon alle volkeren die op de aardbodem woonden tot aan waar de aarde ophoudt. Dat neemt niet weg dat dezelfde uitdrukking, einde der aarde, een klassieke uitdrukking is en beschouwd wordt als een eigen naam. Dat wil zeggen dat het met hoofdletters geschreven zou moeten worden. Zoals wij dezelfde uitdrukking enigszins verbasterd kennen als land's end, in het Engels. En dat schrijf je met hoofdletters. Het betekent het einde van het land, maar het is een adreskundige aanduiding voor een specifieke plek. Begrijpt u die? En een variant erop is Finistère. Die naam vind je in Frankrijk, aan de Franse westkust en zelfs aan de Spaanse westkust, noordwestkust. En dat is in een andere taal weer precies hetzelfde. Het einde, de finish, van terra, van de aarde, het einde van de aarde. Dus uit het Latijn dan eigenlijk. Zodat je uit het verband moet kunnen opmaken, als het kan, moet je uit het verband opmaken of bedoeld is gewoon alle volkeren waar ook ter wereld tot de bewoners ook helemaal aan het einde der aarde. Of dat het een specifieke aanduiding is voor de noordwestkust en eilanden van Europa. Want daar is die naam van oudsher op van toepassing geweest. Het klassieke naam voor uit het hoofd, je komt hem bij Herodotus tegen of weet ik veel wat. Het is gewoon een adreskundige naam. En dat is een van de problemen in de Bijbel trouwens ook, dat moeilijk het onderscheid is te vinden tussen een specifieke adreskundige naam of dat het gewoon een zelfstandig naam wordt. Dus een ding. Dat weet men soms niet. En soms wordt een naam vertaald, soms ook niet, hè. De Bijbel spreekt over het land van Beula of zoiets. Als het Nederlands zou zijn. De Engelsen kennen de uitdrukking, the land of Beula. Beula. Zijn liederen van Beula Land enzovoorts. Ik mag wonen op de bergtop. De Engelse versie. Die eindigde op dat ik woon in het beloofde land, zingen wij. En zij zingen dat ik woon in Beulah Land. Ze weten wat het is, ze verstaan er de hemel onder. Maar het is een uitdrukking uit Jesaja die in onze Bijbel vertaald is geworden. Er staat niet Beulah met een hoofdletter B, maar er staat het getrouwde. Want dat is wat het betekent. Uw land zal genaamd worden het getrouwde. Is het een eigen naam of niet? Ja, het kan allebei, dat maakt geen verschil eigenlijk. Je moet ermee om leren gaan. En het is met de uitdrukking einden der aarde ook zo. Vandaar dat je bij de term einden der aarde dikwijls ook andere uitdrukkingen vindt. Daarnaast, gij eilanden der zee, of gelegen in het westen. Dat wordt trouwens hetzelfde, is eilanden der zee. Zee is het westen en het westen is de zee. Dat is één en hetzelfde woord. Eilanden der zee lijkt me trouwens een tamelijk onzinnige vertaling. Want ik heb nog nooit gehoord dat eilanden niet in de zee lagen. Ik zou er zo gauw niet één weten, zeg maar. Dus het wordt eilanden. Hè? Urk, ja, Urk en Schokland. Dan hebben we Wieringen, ja, oké. Okay. Dank u, broeder. Ja. En dan heb... Dus het wordt gewoon eilanden in het westen. En daar heb je een alternatief voor einden der aarde. Maar die als aardeskundige naam is het ook in het westen. En aan de kust namelijk. Enzovoort. Maar er zijn schriftplaatsen die het in het midden laten. Ik zou zo gauw geen uitspraak willen doen over Jeremia 16. Maar binnen het verband van Jeremia, maar dat heb u waarschijnlijk niet bij de hand, het verband van Jeremia, van al die hoofdstukken. Binnen het verband van Jeremia ligt het toch heus voor de hand dat Jeremia iets te zeggen heeft over de 10 stammen, want die zouden zich bevinden in de eindtijd aan het einde der aarde. en op de eilanden der zee, dan wel in het westen, dan wel in het noorden en westen. Dat zijn allemaal vaste uitdrukkingen in de Bijbel daarvoor. En dat Israël wordt aangeduid als de volken. Ja, dat mag helemaal niet moeilijk zijn. De beloften aan Abraham hielden in dat hij zou worden tot vader van vele volken. Inclusief de term gooi in de meervoud, volken. Dus er zijn schriftplaatsen waarvan je nooit niet helemaal met zekerheid kan zeggen, zeker niet bij oppervlakkige lezing, of ze gaan over de heidenen in het algemeen of dat ze gaan over de 10 stammen in het bijzonder. En als u mij vraagt, ze gaan over de heidenen in het algemeen en over de 10 stammen in het bijzonder. Denk ik. En als je het er niet inlezen wil, dan doe je dat niet. Als je het niet weten wil, oké, dan dat wil je niet weten. Die zijn er ook. Die zeggen, ik wil het niet weten. Ik wil het niet horen. Ik kan er niet tegen. Dat hebben ze me gezegd. Dus nou, dan niet. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel natuurlijk. Goed, hartelijk bedankt voor deze vraag. In Zefania, ik wil er nog toch nog één noemen. In Zefania, tenslotte hebben we volgende keer een heel kort psalmpje, dus dan kunnen we net zo goed deze nog even afmaken. In Zefania, ja, dat wordt zoeken jongens. Bladzijde 880. Bladzijde 880. In Zefania lezen wij vanaf vers 14 zo nadrukkelijk over de dag des Heren dat het er zelfs boven gezet is. De grote dag des Heren. Als u dan ook nog bedenkt dat het woord dag dikwijls de betekenis heeft van oordeel, in de zin van aan het licht brengen en door het licht bestraft worden. Dag is oordeel, ook in het Nederlands. De grote dag des Heren is nabij. Dan begrijpt u dat het gaat over het oordeel des Heren. En dat is ook wat het is. Overal waar de Bijbel spreekt over de dag des Heren, gaat het over het oordeel dat de Heren zou brengen. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem, het geluid van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Dat wil zeggen, geen stand houden onder het oordeel. Want wie kan bestaan, heet dat dan, hè? De dag des Heren, de dag zijn stoorns is gekomen. En wie kan staan blijven, wie kan bestaan? Dat is de laatste verse van Openbaring 6. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn. Dan krijg je een paar synoniemen, hè? Een dag der verbolgenheid, een dag der benauwdheid, daar heb je hem. En des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, die in ieder geval komt over de gruwel. En niet alleen over het beeld als zodanig, maar over de afgoderij, de antichristelijke religie die de wereld zal beheersen in de dagen van de wederkomst van Christus, hè. Zal een oordeel overkomen, dag der woestheid en verwoesting, en dag der duisternis en der donkerheid. Vandaar dat de komst van de Heer op de Olijfberg op symbolische wijze, maar het gebeurt letterlijk natuurlijk, gepaard gaat met de zon zal haar schijnsel niet geven, de maan zal veranderen in bloed, haar schijnsel niet geven betekent dat de sterren zullen van de hemel vallen. Kortom, het wordt duister in de wereld, althans daar. En dan zal verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. De lichtende gedaante, de verheerlijkte gedaante van de Heer Jezus Christus en van de gemeente. In die duisternis. Maar het is symbolisch voor een tijd die daarop volgt, uiteraard. Hè? En dan nog een keer een dag der wolk en der dikke donkerheid. Vandaar dat we hem ook in de wolk tegemoet gaan en met hem zullen wederkomen. Op de wolken, dan wel uit de wolk. En die wolk veroorzaakt de duisternis, de bedekking van het licht van zon, maan en sterren, enzovoorts. Een dag der bazuin en des geklanks, dat is de andere kant van het verhaal. Want bazuin en geklank, geklank is het woord voor het geluid van de bazuin, hè? Maar die beide termen zijn aanduiding, kunnen aanduiding zijn aan de ene kant van oproep tot de krijg, tot de oorlog, de bezuin, chauffeur. Maar aan de andere kant net zo goed de aanduiding van de prediking van het evangelie. En ik denk dat het meer op het laatste slaat. Want terwijl aan de ene kant een oordeel komt over de mensheid, wordt aan de andere kant het evangelie gepredikt. Op zijn minst door 144.000... En zeg niet Joden, hè? Oké. Okay. 144.000 Israëlieten, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël.
Dan had ik een klein vraagje. Die tekst die wijst dus op een van de zette hoogtijden. Dus hier, de dag der bezuinen.
De dag der bezuinen des geklangs. Dat zou kunnen, want er is een feest des geklangs. Wat niet noodzakelijk hetzelfde hoeft te zijn, want er zijn voorschriften in de Bijbel over gelegenheden en dus dagen. Gelegenheden waarbij de bazuin geblazen zou worden. Maar een van die gelegenheden is gewoon een vaste datum, namelijk de eerste van de zevende maand. De eerste Tisri. Als u mij vraagt, de eerste Tisri hangt samen, het feest van de bazuinen, het Joodse, maar eigenlijk het Mozaïsche nieuwjaar in de zin van het burgerlijke jaar, als u mij vraagt, geeft een uitbeelding van de opname van de gemeente, gepaardgaande met het begin van de 70ste week van Daniël. En dat is ook meteen het begin van de prediking van de twee getuigen in Jeruzalem. En vandaar dat geklank. Vanaf dat moment gaat het evangelie exclusief gepredikt worden aan niemand anders dan aan de inwoners van Jeruzalem. Zij vertegenwoordigen immers als hoofdstad de Joodse natie, waar die zich ter wereld ook maar zou bevinden. En om de natie tot bekering te brengen, moet de regering van die natie, de hoogste instantie van het Joodse volk, tot bekering komen en komen tot het aanroepen van de naam des Heren. Om die reden wordt het evangelie dus gepredikt aan Jeruzalem. En dat is Openbaring 10. Maar feest des geklangs hangt dus samen met het aanbreken van de 70ste week. En de opname van de gemeente die daarmee samenvalt of daaraan vooraf gaat. Nou ja, hooguit enige maanden. Nou ja, misschien dat ik in Woepertal daar het een en ander over ga zeggen. Wat gedetailleerder. Maar u weet, het probleem van de details, ik waarschuw u, hè. Het probleem van de details is dat je ze nooit kunt halen uit één enkel hoofdstuk of uit één enkele schriftplaats. Dat gaat niet en het is trouwens kennelijk van Gods wegen ook niet de bedoeling. Je vindt de details alleen door schrift met schrift te vergelijken. De stukken naast elkaar te leggen en te vergelijken. Dat is wat studie is. En als u dat woord in uw Bijbel niet bent tegengekomen, oké, dat is wat onderzoek is. Feiten verzamelen, de feiten is de zwart-witte tekst van de Bijbel. En het onderzoek van de schriften is niet het lezen van de Bijbel, het is niet, ook niet het lezen en overdenken van de Bijbel. Onderzoeken van de schrift is schrift met schrift vergelijken. Dat is wat onderzoek is. Feiten verzamelen en ze naast elkaar leggen, dat wil zeggen ze in verband met elkaar brengen. Of dat moeilijk is. Ik ben bang van wel. Dat is niet iedereen gegeven. Dat hoeft ook niet trouwens. Maar het is wel de enige echte manier. Ik ben altijd blij met die mensen die dat in het verleden gedaan hebben en die de resultaten van hun onderzoek der schriften ook aan ons hebben overgeleverd. Al zij dat gewoonlijk allemaal niet tegenkomen op de gemiddelde christelijke boekentafel of in de gemiddelde evangelische boekwinkel. Daar verdienen ze namelijk geen stuiver aan, dat kan niet uit. Nee, ben ik serieus. Het is triest. Ik denk dat velen van u geen enkel idee hebben van wat voor onderzoek er allemaal al gedaan is in het verleden. En welke theorieën ontwikkeld zijn. Maar dat klinkt erg afstandelijk. Maar ook welke geweldige waarheden gevonden zijn die gewoon sluiten. En dat is gewoon het laatste woord. Dat velen dat niet begrijpen. En niet omdat ze de argumentatie niet kunnen volgen. Omdat het te gewikkeld is en te veel schriftkennis, parate schriftkennis vereist. Ja, dat is zo. En dat dan geeft dan weer ruimte voor anderen die twee versen lezen en daar een theorie op ontwikkelen. Of zelfs maar één. Maar goed, het zijn dingen die mij dwars zitten. En we kunnen er beter niet over spreken dus. Goed, wij hadden het over de benauwdheden. En ik ga toch even terug naar de psalm. Dan weten we waar we zijn. God is ons een toevlucht en sterke, sterkte en sterke toevlucht. Hij is snel aanwezig tot hulp. Krachtelijk bevonden een hulp. Snel aanwezig als hulp in benauwdheden. Kun je ook meerdere benauwdheden tegelijkertijd hebben? Ik denk het niet. Het is een intensiviteitsmeervoud. Pluraal is in zijn intensitatis of zo. Ja, dat klinkt aardig Latijn. Een zeven, ja. Noem maar nog eens, hè, pluralis. Extensionis. Majestatis. Modestus. Er zijn zoveel. En rekenkundig meervoud heb je ook nog. Maar je hebt zoveel soorten meervoud. Daar hebben wij gewoonlijk ook geen idee van. Maar als je dat niet hebt, wordt het bijbellezen toch wat moeilijker. Dat is nou eenmaal zo, hè. Hoeveel toekomende eeuwen zijn er? 1. Waarom staat het in meervoud? Nou, juist omdat er maar 1 is. Dat duurt nogal lang. En dan... is dat uitgestrektheid of intensiviteit? Doet er ook niet toe, hè. Maar benauwdheden, dat wil zeggen grote benauwdheid. En als je het bijvoeglijk naamwoord, adjectief, broeder, ja. Als je dat wil weglaten, dan wordt het dus wordt het woord in het meervoud gezet om het intensiever te maken. Benauwdheden. Grote benauwdheid dus. En daarmee kom je vanzelf bij de grote verdrukking. En dat is waar het over gaat. En we zijn terecht bij dat overblijfsel. Dat blijkt, want er staat, daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats. Dat gaat gewoon over aardbevingen enzovoort. Al veranderde de aarde, staat er gewoon. Hoor. En al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Of dat soort dingen letterlijk gebeuren. Dat denk ik wel. Ik heb ook de Apocalypse gelezen. Dat is Grieks, ja. Het boek Openbaring, zal ik maar zeggen. Neem niet weg dat dit ook overdrachtelijke betekenis heeft. Hè. Ik weet niet of het u zich realiseert, maar voor zover ik kan nagaan... heeft God in het verleden ooit een oordeel over de wereld gebracht... waarbij het land, het droge land, veranderde in zee. En wat daarna droog land was, was voor een zeebodem. Vandaar dat je... tot in de bergen aan toe schelpen vindt en zo, hè. Dat weet u toch, hè. We hebben het over het oordeel van voor Adam, zal ik maar zeggen. Oordeel over de oude wereld. Die immers in de wateren verdwenen is, volgens Petrus. Enzovoorts. En ik denk dat dit soort woordkeus ontleend is aan het oordeel... dat in het verleden alles geweest is... waarbij de aarde zee werd en de zee aarde. Of althans grotendeels. En dan nog wat de term, al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Dat is een... Maar dan moet je schrift met schrift vergelijken, kom je er vanzelf achter. Het is veel werk, want je vindt het woord zee veel en het woord berg ook. Maar je vindt dit soort uitdrukkingen wel meer. Het idee is namelijk dat de berg is uitdrukking van hoogheid, van hoogmoed... van grote macht, van heerlijkheid in deze wereld. En als die in de zee terechtkomt, dan zakt die dus gewoon weg... en wordt die vernederd in de afgrond, de zee. Dat is het idee dat de hogen, de hoogmoedigen, de hoogvaardigen... vernederd zullen worden. Maar er staat ook dikwijls bij, maar het nederige zal verhoogd worden. Dat is wat God doet namelijk. De rollen worden omgekeerd. En dat is wat hier in die oordelen wordt uitgebeeld, in de beschrijving van deze oordelen in elk geval. En ik denk ook dat bij gelegenheid dit soort dingen letterlijk gebeuren. En wellicht is het ook, want dat lees je in commentaren, is het een verwijzing naar de uittocht uit Egypte, waarbij de zee droog werd en de berg schudde en dat soort dingen meer. Want er waren aardbevingen toen ook. We hebben het over de Sinaï vervolgens, op zijn minst. Hè. Dat zou best kunnen zijn, maar ik heb altijd de indruk gekregen dat die oordelen bij de uittocht uit Egypte in zichzelf een echo zijn van dat oordeel dat vroeger over die oude wereld gekomen is. Dat blijkt uit de wijze waarop er later over gesproken wordt in de Bijbel, hoe er over gezongen wordt en hoe het ook in de psalmen met name wordt aangehaald en enkele keer ook in de profetieën. Dan zijn het zulke grote woorden dat ze toch wat moeilijk toe te passen zijn op de doortocht door de Schelfzee en de gebeurtenissen rond de berg Sinaï. Maar ze zijn zo groot omdat ze verwijzen naar een veel groter oordeel dat in de tijd heel de schepping, heel de wereld om zo te zeggen, getroffen heeft. Neem niet weg dat die gebeurtenissen in de toekomst inderdaad wereldschokkende gebeurtenissen zullen zijn. En ik zeg het met opzet zo, want dan kun je daarna gaan puzzelen. Wat bedoelt hij met wereldschokken? Bedoelt hij aardbevingen over de hele wereld? Tsunamis? Wat zo'n ding? Tsunami? Ik dacht dat je dat eten kon. Dat is Chinees, maar...
Tsunami. Maar
hè? Met stokjes, ja. Maar goed. Iets dergelijks. Wereldschokkend. Nee, je zegt het, maar je bedoelt het overdrachtelijk. Maar als het letterlijk gebeurt, is het overdrachtelijk ook waar.
Ja.
Dus waar heb je het eigenlijk over? Het is taal, je moet het begrijpen. Hoe dan ook, er wordt gezegd, laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren, springen, schudden, daveren, door derzelver verheffing, laat dat maar gebeuren. Neemt niet weg dat in Jeruzalem sprake is van de beekjes, de stromen van de rivier die de stad zullen verblijden. De stad waar is het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. Want terwijl in de wereld nog steeds de antichrist de keer gaat, is er in Jeruzalem al vrede. Terwijl het in de wereld donker wordt omdat het vrijdagavond is. Ja, misschien letterlijk, dat weet ik niet. Eens per week moet het toch kloppen. Maar ik bedoel het overdrachtelijk. Terwijl het in de wereld duister wordt. De dag der duisternis, een dikke wolk enzovoorts. Is bij in Juda de Sabbat reeds begonnen. En ik bedoel het uiteraard 100% overdrachtelijk. Want dat is de betekenis van dat merkwaardige verschijnsel dat de zevende dag als enige dag van de week volgens de Mozaïsche kalender begint op de avond van de zesde als de zon ondergaat. En mind you, het is de enige uitzondering. Nou ja, samen met Grote Verzoendag dan. Maar zelfs de Joden weten dat niet. Maar dat staat wel in de Bijbel. Maar we moeten het daarvoor vanavond echt bij laten. We zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat we langzamerhand mogen leren verstaan en mogen beseffen dat we inderdaad van doen hebben met uw woord dat u van het begin gesproken hebt, dat woord waarin licht en leven is en waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. We danken u dat we ons met hetzelfde woord des levens ook mogen voeden en daardoor u en uw werk mogen leren kennen. Maar boven alles mogen leren kennen onze heiland zelf, in wie dat woord gestalte gekregen heeft en ook zal krijgen in de toekomst. We danken u dat we mogen uitzien naar de vervulling van al deze oud-testamentische profetieën en beloften. En daarom mogen uitzien naar de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u voor het voorrecht in dit licht te mogen wandelen. En daar waar de wereld in onwetendheid verkeert, dat wij mogen weten. Omdat u zich aan ons bekend maakt, ons wilt leiden in heel de waarheid, zelfs de verborgenheden van uw wil aan ons bekend wil maken, wanneer wij slechts zitten aan uw voeten om te luisteren naar dat levenbrengende woord. Wij danken u daarom dat we vanavond weer hier mochten zijn en dragen onszelf aan u op. We vragen u, Vader, leid u ons in heel uw waarheid om Christus wil. Amen. Amen.